Wat is nou het geheim van de vrijmetselarij? Nou, dat kan ik je zo zeggen.
Welkom. Je luistert nu naar de eerste aflevering van de Vrijmetselaars podcast. In deze podcast interview ik elke aflevering een vrijmetselaar om samen met jou, de luisteraar, antwoorden te vinden op vragen over de vrijmetselarij. Op deze manier hoop ik een helder beeld te scheppen wat de vrijmetselarij nu werkelijk is en wat het niet is. Als eerste gast heb ik Toon uitgenodigd. Toon is al 25 jaar vrijmetselaar. Toon, welkom. Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen.
Hoe ben je er eigenlijk bij gekomen om een vrijmetselaar te worden?
Nou, dat is toch wel een verhaal in twee fasen. De eerste fase is geweest in 1972. Wat gebeurde er? Ik was toen 19. Toen was er op tv een serie die heette Oorlog en Vrede. En mijn ouders vonden het heel belangrijk dat je klassieke Russische schrijvers moest kennen.
Ja.
Hoorde bij je culturele opvoeding. En meekijken natuurlijk. En de hoofdpersoon, die werd gespeeld door Anthony Hopkins. En hij heette in de film Pierre Bezukhov. Ja, en dat zal ik nooit vergeten. Die had van alles gedaan. Zo was hij onder andere filantroop geweest. Maar ja, hij kon zijn draai nergens vinden. Totdat hij op een gegeven moment werd ingewijd als vrijmetselaar. En dan denk je, hè, wat is dit? En dan zie je een paar scènes in die serie. En dan denk ik van, nou, dat is toch wel heel bijzonder, die vrijmetselarij.
Want dat zijn scènes die gaan over zijn inwijding?
Ja. Nou, en met name ook een rouwloge. Waar toen er een broeder in Moskou overleden was. Die werd een speciale rouwloge voor ingericht. En dat werd helemaal vertoond. Dus dat vond ik al heel mooi. Maar ja, goed, een beetje uit het zicht verloren. Totdat ik een jaar of 24 was. Toen was ik in een antiquariaat. En toen zag ik daar de twee vuistdikke delen staan van Oorlog en Vrede van Leo Tolstoy. Overigens, Leo Tolstoy was een vrijmetselaar.
Aha.
Dus die heb ik toen gekocht en gaan lezen. En inderdaad, er kwam de bekende scènes tegen die ik net vertelde. En toen dacht ik van, ja, dit is toch wat. Maar ja, dan ben je 24 en dan ben je met veel andere dingen bezig dan met vrijmetselaar. Bijvoorbeeld je werk en wat voor vrouwen komen er allemaal langs in je leven en dat soort dingen en zo. En nou ja, dat ging, dat kabbelde maar door totdat op een gegeven moment, moet ik even denken, in 1993 was dat geloof ik. Toen was mijn oudste zus, 25 jaar getrouwd en alle broers en zussen waren daar gekomen op zaterdagavond een feestje ergens bij een boerderij in bij Leiderdorp in de buurt, in de weilanden. En mijn schoonzus kwam binnen, maar mijn broer was er nog niet bij. Dus ik zei van, is Johan er niet? Nee, hij is op een congres. Ik zei, nou, ik heb heel lang op een universiteit gewerkt, maar ik heb nog nooit een congres op zaterdagavond gehoord. Maar goed, we zien het wel. En prompt stapte hij binnen. En toen zei hij, ja, ik kom van het Groot Oosten. En ik kijk hem zo aan, wat is dat nou weer? Want hij ging aan tafel zitten. Hè. Ik zat aan de ene kant van tafel, hij helemaal aan de andere kant. En tussenin allemaal broers en zussen en schoonbroers en zussen. Want we waren met 5 kinderen thuis, dus het was nogal flinke tafel. En toen zei hij, ja, ik zal maar gelijk vertellen, ik ben vrijmetselaar. Bam, die viel op de tafel als een steen. Hè, ja. Van, wat is dit? En, een aantal die zwegen. Maar mijn oudste broer die vond erbij helemaal niks. En zo vrijmetselarij wat. En gedoe. En die wilde de wereld veroveren en dat soort dingen. Nou, zei Johan, dat is niet zo hoor. Als je echt wil weten wat het is, dan zal ik wel een klein beetje vertellen zo. Nou, het begon hier zo over te vertellen. Over intervisie en dat soort dingen. En ritualistiek. En ik dacht, het is toch wel interessant. Ja, goed. Op een gegeven moment staat hij op, loopt hij zo naar de bar toe. En ik denk, hup, erachteraan. Dus ik erachteraan heb met z'n tweeën een biertje gedronken aan de bar. En ik zei, wat is dat? Ja, zei die, verbaast mij niks dat jij verder komt vragen, want ja, jij bent er wel het type voor. Ik zei, ja, nou, ik ben wel geïnteresseerd wat het is. Nou, wat hij toen zei is, hij heeft mij toen een boekje opgestuurd van Dirks. Dat is een Michel Dirks, dat is een, hoe heet dat ook alweer, een jezuïet.
Okay.
Die heeft in opdracht van de kerk, heeft hij een katholieke kerk, heeft hij een onderzoek gedaan naar vrijmetselarij. Wat is dat eigenlijk? Dat heet, dat boek heet Vrijmetselarij 1717-1967, De Grote Onbekende. En dat boek is helemaal niet vijandig ten opzichte van vrijmetselarij.
Okay.
Hij vond het eigenlijk juist heel mooi. En wel mooi dat een jezuïet dat geschreven heeft, dat is een onverdachte hoek. En bovendien, ja, dat zijn ook de studiehoofden. Want daar herken je vrijmetselaren wel onderling in, dat je over het algemeen wel een zoeker bent.
Mm-hmm.
Van, hoe zit dat eigenlijk en hoe denk ik daarover?
En hoe kwam het dat, want jouw broer is dus al een hele tijd vrijmetselaar geweest, zonder dat jullie daar van afwisten?
Ja, 3 jaar pas.
Oh, 3 jaar pas. Want
ja, dat wisten wij niet.
Vond dat het uitgelezen moment om jullie daarover te vertellen.
Ja, maar we zaten dan voor het eerst weer met z'n allen bij elkaar. Ja, want ja, je hebt allemaal je eigen gezin en je woont allemaal in andere plaatsen en zo. Dus.
Mm-hmm.
Nou, toen heeft hij mij dat boek gegeven. Ik heb dat gelezen en dat vond ik wel interessant. En dan vertelde hij van, ja, in Den Bosch heb je ook een loge. Ik zei, oh, dat is interessant. Heb je daar een adres van of zoiets? Ja, is goed, zei hij. Nou, toen heb ik dus een brief gestuurd. Er was een hele oude systeem van, hoe heet dat, om te solliciteren of je lid kon worden van een loge.
Ja.
Dan moest je een vrijmetselaar kennen.
Okay.
En een niet-vrijmetselaar, die alle twee een aanbevelingsbrief zouden sturen. Nou ja, een van mijn beste vrienden Frans, heeft dat gedaan, Frans Mooren. En mijn broer heeft toen een brief gestuurd.
Gaaf.
En nou ja, krijg je gesprekken en zo. En uiteindelijk ga je naar de commissie van onderzoek. En dan, nou ja, en vervolgens hoor je niets.
Ai.
Een jaar lang hoorde ik niets.
Ai.
Toen dacht ik, wat is het? Zou ze het nou vergeten zijn? Of hoe werkt dat nou eigenlijk? En zo. En toen ging ik eens bellen. Ik zeg, ben ik in het vergeetboek terechtgekomen? Of ben ik al afgekeurd? Of wat dan ook. Nee, nee, nee. Het is juist de bedoeling, wachten wij een jaar op dat je zeker weet dat iemand echt gemotiveerd is om lid te worden.
Een soort bezinningsperiode.
Nou, ja, 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 ja. Maar goed, ik kreeg toen vrij snel uitnodiging om ingewijd te worden. En ik werd toen door een broeder van de gezellen van Sint-Jan opgehaald thuis.
Ah, ja.
En op naar de tempel, of werkplaats, zo kun je het ook noemen. En daar werd ik ingewijd. En nou ja, als je dan rondkijkt, en stond tot mijn verbazing, stond mijn broer daar.
Gaaf.
Dat was echt heel bijzonder, was dat. Ik denk, wat zullen we nou toch meemaken? Nou ja, goed, de inwijding is afgerond. En toen zijn we naar mijn thuis gegaan. Hij bleef slapen. Mijn vrouw was natuurlijk al lang op de hoogte, maar die had alles verzwegen. En toen, ja, daarna ben ik gezel geworden en meester. En op mijn meesterverheffing was hij ook met 9 broeders uit Den Haag van zijn loge.
Oh.
Dat was wel heel bijzonder.
Toen maar.
Echt,
En hoe lang heeft daar tussen die verheffing naar
eerst leerling, dan een jaar ongeveer, mm-hmm, ben je leerling. En dan ga je dus als hoofdtaak heb je dan om jezelf te leren kennen. Want iedereen denkt dat hij zichzelf kent. Maar het is soms verrassend hoe een ander mens tegen je aankijkt. Die heeft toch een ander beeld van je. Nou, en dan tweede fase is de gezelligheid. En dan ga je je eigen oriënteren op de omgeving. En buiten, gewoon wat het Westen noemen wij dat. De buitenwereld, hoe het daar gaat en hoe je daar tegenaan kijkt. Want in de eerste graad heb je natuurlijk een aantal symbolen leren kennen. En dan ga je kijken, hoe wordt daar in het Westen of in de buitenwereld mee omgegaan. Ja, en dat zet je wel aan het denken.
Mm.
En van de gezelligheid ga je naar de meestergraad en dan ga je je meer richten op het hogere. Ook echt werken aan jezelf, feitelijk. Hè? Ja, en dan, daar kom je eigenlijk nooit meer uit. Zal ik maar zeggen.
Ja, want je bent nu 25 jaar vrijmetselaar.
Ja.
Van die 25 jaar ben je dus 1 jaar leerling geweest. En daarbij 1 jaar gezel.
Ja.
En je zou dan zeggen van, nou, dan ben je meester.
En daar ben je.
Ergens wel.
Nee. Ik zou je zeggen, je wordt allemaal ingewijd als leerling. En leerling zul je altijd blijven.
Ah.
Want er zijn altijd dingen die op je weg komen die je denkt van, nou, dat vond ik toch wel heel vervelend om mee te maken. Maar dat blijkt het, achteraf als je goed bekijkt, dat je bijvoorbeeld, ja, toch een puurder mens bent geworden.
Hm.
Door alle mooie en lelijke en droevige situaties waar je doorheen gaat. Dat doet iets met je. Dat maakt je meer tot de kern van wie je bent, zal ik maar zeggen.
Dus dat je uiteindelijk meester wordt. Dat wil dus niet zeggen dat er een soort hiërarchische graad is.
Nee.
Er is geen Je zegt net, iedereen is uiteindelijk leerling. Ook al ben je gezel, ook al ben je meester. Je zal altijd leerling blijven.
Ja.
Dus bestaat binnen die 3 graden bestaat geen hiërarchische verhouding tot elkaar.
Nee. Het is wel zo. Kijk, de vrijmetselarij heeft haar verre roots bij het leger liggen. En daar zijn al die oplopende graden in door ontstaan.
Ja.
Leerling, gezel, meester. En ook bij de bouwgilden dus. Hè?
Ja.
Den Bosch die is in 1800 ergens. Daar is de eerste loge geweest. En dat was ook een militaire loge.
Oké.
En er zaten alleen maar militairen in. Later werden er ook burgers toegelaten. Er waren dan de edellieden en de notabelen, zal ik maar zeggen. En ja, dat is nu verworden tot iedereen kan erbij.
Ja, want de oorsprong zit dus een beetje in dus het leger en de elite, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Is dat iets wat je nog steeds terugvindt binnen de vrijmetselarij? Als je zo kijkt wie er allemaal in de loge zitten?
Soms wel en soms niet. Laat ik er dit van zeggen. Over het algemeen zijn de leden echte zoekers. Dus over het algemeen, laten we het zo zeggen, mensen die dingen graag onderzoeken. Van zichzelf, ook van anderen. Of van, wat kan ik leren uit dit boek of deze lezing? En dan, zul je, niet iedereen heeft daar belangstelling in om dat te doen. Die gaan liever in een mooie auto rondrijden of zo en verder niet te veel vragen stellen over het leven. Ja, die zie je ook niet zo gauw aantreffen in de loge.
Dus dat is eigenlijk hoe je, nou, niet te kort door de bocht gaat, maar hoe je een vrijmetselaar zou kunnen typeren. Als je denkt van, nou, wat voor persoon
die stilstaan
moet je
echt
zijn,
bij dingen.
Maar, dus een zoeker.
Ja.
Dat is een mooie.
Precies.
En zijn het, iedereen kan vrijmetselaar worden en zijn er in de loge ook, dat is dan dus ook een grote diversiteit aan mensen met.
Zeker. Maar
en,
ik moet er wel maar bij zeggen. Wat is namelijk het geval? Als iemand op de tempeldeur klopt, zoals wij dat noemen, die lid wil worden, dan hebben wij wel een commissie van onderzoek. En wat houdt dat dan in? Die kijkt of het wel iets voor jou is, of dat het ook iets voor de loge is.
Ja, ja.
Want je moet wel een klein beetje aanpassing hebben aan elkaar. Je moet elkaar kunnen verstaan.
Ja.
Want belangrijk, een van de belangrijke aspecten van de vrijmetselarij is de vertrouwelijkheid. Kijk, wij doen veel aan intervisie. Bijvoorbeeld als je iets nogal indringends meemaakt. Bijvoorbeeld je krijgt een ontslag of een echtscheiding of een overlijden of wat dan ook. Dan kun je daar op een bepaalde manier in staan. Maar je kunt dus ook bij je broeders, zoals wij dat noemen, is vragen van hoe heb jij dat ervaren? En dan zou je wel eens een heel andere blik kunnen krijgen op de gebeurtenis. Ja. Een van de regels is bijvoorbeeld bij een ontslagzaak, kan ik me herinneren, is van, ja, jij zegt nou dat er dat en dat is gebeurd waardoor je ontslagen bent en dat dat heel oneerlijk is, maar hoe stond jij er zelf in? Kijk naar jezelf, was dat ook allemaal zo oprecht naar die werkgever toe?
Dus je broeders houden je eigenlijk een soort spiegel voor die je jezelf niet voor kan houden, omdat je vanuit jezelf denkt.
Ja,
en daarmee
precies.
Helpen ze je ook verder.
Ja, dat is ook de eerste taak, hè, die je in het eerste jaar als leerling moet volbrengen, is dat je gewoon leert jezelf kennen. Want niemand kijkt zuiver naar buiten toe. Want iedereen heeft zijn eigen blik en zijn eigen bagage, zal ik maar zeggen. Waardoor die toch meer net iets anders tegenaan zou kunnen kijken.
Ja.
Nou, dat spiegelen we aan elkaar. En daar proberen we dan weer onze lessen uit te trekken.
Je had het net over de commissie van onderzoek. Dat klinkt allemaal best wel streng. Dat klinkt als inderdaad een hele strenge sollicitatie. Alsof er ook echt naar je onderzoek, naar je gedaan wordt. Is dat ook zo? En kan de commissie van onderzoek bijvoorbeeld ook zeggen van, nou, je bent een aardige vent, maar misschien dat we dit maar niet moeten doen? Komt dat soort dingen wel eens voor? Of in een later stadium?
Ik heb het één keer meegemaakt dat ik dat heb moeten concluderen.
Oh ja?
Jazeker. Dat was de meneer die lid wilde worden, maar die daar, op die manier gebruik van wilde maken om maatschappelijke aanzien te verwerven. Nou, dat doen wij dus helemaal niet. Daarom zijn wij een min of meer bedekte club. Je kunt ook nooit via de loge carrière willen maken. Want daar beginnen wij gewoon niet aan. Dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat je een meter mens wordt. Die meneer die had ook een hoop problemen bij zich. Zal ik maar zeggen. Het leek mij niet verstandig om die aan te nemen. Want dan haal je ook gelijk de problemen binnen in je loge.
Ja,
en dat wil je ook niet.
Ja.
Kijk, als hij nou helemaal probleemloos was en hij wilde geen carrière maken via de loge, dan was je natuurlijk wel welkom geweest. Maar dan moet je wel oprecht zijn in wat je wil.
Ja, dus jullie ontdekten tijdens die gesprekken dat hij eigenlijk misschien meer een dubbele agenda had.
Ja, op een gegeven moment dan krijg je daar wel een bepaalde feeling voor. Hè. Toen was ik eerste opziener, zoals dat heet, die de gezellen opleidt. En dan ben je al, wat was het, 20 jaar vrijmetselaar. En dan leer je op een gegeven moment wel ergens doorheen te prikken, zal ik maar zeggen.
Ja, dus wat dat betreft, de vrijmetselarij is dus niet een businessclub of een netwerkclub. Het is niet.
Het is geen serviceclub of een businessclub, inderdaad. En je kunt niet denken dat je via contacten in de loge weer iets van je carrière kunt doen, want dat is niet de bedoeling.
Nee. Nee, dus het is, je leert veel mensen kennen, want uit hoeveel personen bestaat een loge gemiddeld?
Nou, dat kan heel veel verschillen hoor. Als je een zieltogende loge hebt, dan is die misschien 15 man of zo.
Oei.
Maar onze eigen loge die is 40. En als je kijkt naar de eerste loge waar ik ingewijd ben, in Den Bosch, gezellig van Sint-Jan. Dat is nou 50, 60 geleden ongeveer.
Ja.
Dus hier in Den Bosch is het toch aanzienlijk.
Ja.
Laat ik het zo zeggen. Want in heel Nederland heb je 5000 vrijmetselaren. Kijk, en dat is maar 3 promiel van de hele bevolking. En ja, dan mag je nog niet klagen.
Nee.
Een stad met 2 loges die het goed doen, laat ik het zo zeggen.
Je hebt een beetje uitgelegd hoe je bij een loge kan komen en hoe je in contact kan komen. Kan je er ook weer weg? Of is het, als je eenmaal vrijmetselaar bent, dan doet.
Ja, dat kan. Je kunt er weg. Want je kunt er al tijdens je lidmaatschap gewoon opzeggen. En dan ben je gewoon weg, klaar.
Ja.
Maar ik heb ook een periode gehad dat ik, toen zat ik nog bij de gezellen van Sint-Jan, ik was secretaris van de loge. En toen ging mijn vrouw een applicatiecursus volgen, die op de avond was waarin die loge bij elkaar kwam. En toen heb ik gezegd, jongens, ik kan even niet. En uiteindelijk werd dat dus 3 jaar, dat ik dus niet kon. Maar toen ben ik gewoon lid gebleven. En daarna ben ik gewoon weer teruggekomen uiteraard.
Ja, dus dat is in principe geen probleem. Het is niet dat het een... Ik weet niet of er mensen zijn die denken dat het een soort secte is of wat dan ook. Maar die vrijheid, die hou je ook gewoon.
Ja, er doen zich de meest wilde verhalen op internet voor over wat de vrijmetselarij is. En dat heeft denk ik ook te maken met mensen die misschien lid wilden worden en dat niet konden. Of in ieder geval niet werden aangenomen. Of doordat mensen het onbekend vinden. En je gaat het dan gelijk makkelijk veroordelen en in een hoekje duwen. Ik weet het niet waarom, maar in ieder geval mijn ervaring is dat het over het algemeen heel edel is wat daar gebeurt.
Ja.
En alles wat je bespreekt is serieus. Er worden wel grapjes gemaakt, maar wat je bespreekt is serieus. En dat blijft ook binnensdeurs. Ik bedoel, als ik iets met jou bespreek, dan is het tussen jou en mij. En niet tussen mij en de hele loge.
Nee.
Tenzij je iets vertelt aan de hele loge. Dan weet de hele loge dat, maar dan gaat het ook daar niet buiten.
Ja.
Dus... En dan vragen ze wel eens van, wat is nou het geheim van de vrijmetselarij? Nou, dat kan ik je zo zeggen. Dat is hetzelfde geheim als wat ik heb met mijn vrouw.
Mm-hmm.
Dat is iets bijzonders en dat koester ik. En dat deel ik ook niet met de hele wereld.
Nee.
Nou, dus wat wij als vrijmetselaren onderling hebben, dat is iets bijzonders en dat koester ik. En dat deel ik ook niet met de hele wereld.
Ja.
Zo eenvoudig ligt het.
Ja, dus je hebt al een beetje uitgelegd van dat. Ja, dat op zich is wel heel mooi. Want je hebt al uitgelegd van nou, wat het niet is en dat het niet een debatclub is.
Nee.
Maar het is ook geen. Het is ook niet per se een vriendenclub. Want het zijn eigenlijk allemaal mensen die elkaar niet kennen.
Ik zou je sterker vertellen, toen ik werd ingewijd, kende ik helemaal niemand van die lui.
Nee.
Helemaal niemand. Ja, behalve dan mijn broer, dat hij daar toen aanwezig was gekomen uit Den Haag. Maar uiteindelijk, de broederschap neemt je op in de broederkring, zoals dat heet. En je merkt na 1 of 2 weken, je wordt volledig opgenomen. En mensen die je anders nooit was tegengekomen. Omdat je in je eigen wereldje leeft. Van je werk en je gezin, of je school of wat dan ook. Maar in ieder geval, je gaat niet met iedereen om. En dan merk je toch al eens aparte dingen. Van hey, die kerel ken ik helemaal niet. En toch kan ik heel goed met hem praten. Nou, je moet je ook openstellen. Hè? Als je in zo'n loge bent naar iemand en als een broeder in de problemen komt, dan moet je hem ook bijstaan, waar mogelijk. Ook dat is een paar keer gebeurd.
Dus, dus je ontmoet eigenlijk, als je je aanmeldt bij een loge, een nieuwe groep mensen.
Ja.
En ook al kent niemand elkaar echt, is er wel een soort onvoorwaardelijke broederschap. Een onvoorwaardelijk vertrouwen is er eigenlijk naar elkaar toe.
Dat moet er zeker zijn. En je moet je naast bijstaan.
Ja. En je naast bijstaan, dat gaat dan om direct de broeders? En wat bedoel wat voor...
Ook daarbuiten. Stel bijvoorbeeld dat er iets gebeurt. En laat ik zeggen, een der broeders komt plotseling te overlijden of zo. Dan staan wij die achterblijvende familie, zo zij zulks wensen, staan wij die bij. En dan ga je dingen regelen en van alles wat je maar kunt bedenken. Zo is er bij de gezellen van Sint-Jan een keer iemand vrij jong overleden aan een ernstige ziekte. En die hebben toen een studiefonds ingesteld voor zijn kinderen. Dat hebben we onderling hebben ze dat geld ingezameld en dat fonds bestaat. Dat als die kinderen later willen gaan studeren, dat daar nog een bedrag voor is.
Wauw, dat is wel dat is wel heel mooi. En zijn er meer van dat soort projecten die ondersteund worden? Of,
ik ben zelf bestuurslid van het Van Maren Fonds, zoals dat heet. Zeg je niet zoveel, maar het is een groot fonds wat ooit in het begin van de vorige eeuw is opgericht door een broeder die vermogend was en verder geen familie had. En dat geld heeft achtergelaten in een fonds speciaal om broeders, arme lastige broeders, weduwen en wezen, en, om die in moeilijke situaties bij te staan.
Okay.
En dat doe ik dan voor Zuid-Nederland, dus Zeeland, Brabant en Limburg. Nou, als dan iemand in de problemen komt, bijvoorbeeld, en je hebt geen, hoe heet dat, recht op bijstand of iets dergelijks, of een nabestaande wet, ja, of wat dan ook.
Vangnet.
Dan hebben wij nog een extra vangnet.
Okay.
En dat, dan wordt ook ieder jaar langs al die broeders een briefje gestuurd van, misschien als je nog wat geld over hebt voor het Van Marenfonds. Nou, en uit de rente van dat bedrag kunnen wij tot nu toe iedereen helpen.
Dat broederschap gaat wel heel ver. Het is niet alleen een woord. Het is ook echt een daad. Het is
ja.
Niet, we noemen elkaar broeder en dat, nou ja, vooruit dat zijn we dan maar.
Ja, maar er zit geen verplichting aan, hè?
Nee.
Ik bedoel, absoluut niet. Want kijk, als iemand niet in staat is om daar aan te schenken, dan is dat ook prima. Want een ander heeft dat misschien weer wel. Wat dan ook. Het enige wat verplicht is, is dat je contributie van je loge betaalt.
Want het is een stichting, een vereniging?
Vereniging.
Het is een vereniging.
Gewoon een vereniging.
Ja, gewoon een vereniging met contributie.
Ja.
Dus de financiën hoef je niet per se te beletten als je denkt van nou, vrijmetselarij,
nee.
Dat lijkt me wel wat, maar dat zijn allemaal elitaire mensen met heel veel geld en het kost van alles en nog wat.
Sterker nog, ik zal je vertellen, als iemand lid wil worden en die heeft moeite om het contributiebedrag te betalen. Stel bijvoorbeeld €300 per jaar, wat je ook al voor een andere sportclub betaalt. En je hebt daar moeite mee om dat te betalen. Dan hebben wij een soort van liefdeskas waarin je de rest mee aanzuivert.
Ja.
Dat komt wel goed.
Mooi. En dat is dan een beetje de praktische financiële kant.
Ja, ja, ja. Ja.
Maar kan je uitleggen of kan je vertellen wat 25 jaar vrijmetselarij, wat het jou gebracht heeft?
Ja, dat is heel moeilijk.
Ja, ik wou net zeggen, ik stel de vraag, maar ik besef me meteen dat het een hele
ledenvraag
is.
Ja, laat ik er dit van zeggen, is ik heb in 25 jaar heel wat voorbij zien komen. En ik heb al allerlei functies in de loge gehad. Niet alle, maar ik zit ook niet op alle functies te wachten, eerlijk gezegd. Maar goed, masonieke functies heb ik wel bijna allemaal gehad. En wat je allemaal langs ziet komen, wat je meemaakt, dat zet je toch aan denken. Want ja, uiteindelijk was ik al een klein beetje een zoeker. Van hoe doe je het beste in het leven en wat kan ik nog aan mezelf schaven zodat ik een beter mens word. Dan weet ik ook niet wat een beter mens is, hoor. Maar ik hoop maar dat dat in mijn omgeving dat zo ervaart. Ja, en dan denk ik wel dat ik een aantal dingen heb overgenomen inmiddels. En na 25 jaar weet je op een gegeven moment wel wat deugt en wat niet deugt. Laat ik het zo zeggen.
Ja.
En dat je op een gegeven moment ook daar een mening over vormt en dan daarvoor vooruit kunt komen. En of je dan een beter mens bent, weet ik ook niet. Maar dat is hoe je omgeving het ervaart. Je kunt zelfs nooit zeggen dat je een beter mens bent.
Nee.
Maar je omgeving kan het wel zeggen.
Ja,
dat is het.
Dat is een beetje hetzelfde met wat je in het begin ook zei, van dat je jezelf moet leren kennen.
Ja.
Dat is natuurlijk ook dat sluit ook wel weer mooi aan met dat je altijd leerling blijft, want dat is natuurlijk een nimmer aflatend proces. Want
precies.
Je ontwikkelt jezelf, je verandert jezelf.
Ja, ga na. Ik ben nu bijvoorbeeld gepensioneerd.
Mm-hmm.
Een heel ander leven als toen ik werd ingewijd.
Ja.
Want toen zat ik tussen de pubertjes en zo. En toen had ik nog een volle baan. En dan ben je druk bezig. En dan kun je niet zeggen van jongens, vermaak jezelf maar vanavond, ik ben naar de loge toe. Nee, het gezin gaat dan toch voor. Zo simpel is dat.
Ziet de vrijmetselarij dat ook? Hebben die ook een soort verdeling van, nou, waar staan zij in het leven van een
wat je kunt zeggen is, je hebt als je grofweg een indeling maakt, En dan heb je 3 delen. Dus 1 is je gezin, familie. 2 is je werk. En 3, dan komt pas de vrijmetselarij. En niet andersom.
Ja.
Want anders gaat er iets niet goed in het leven.
Ja, dus wat dat betreft kent de vrijmetselarij zijn plaats wel in het leven van een broeder. Ze staan niet voorop. Tenminste, ze staan niet.
Ja,
ze willen niet voorop staan. Of nee, ze willen niet als eerste in de
rij.
Dat
zou een beetje asociaal zijn naar de familieleden. Of hem misschien in problemen brengen voor zijn werk. Mm-hmm. Dat kan natuurlijk ook niet.
Nee. En ja, wat er altijd. Wat het een beetje geheimzinnig maakt bij de vrijmetselarij zijn altijd de symbolen en de geheimen. En,
ja.
En kan je vertellen wat een reden is van die. Je hoeft dus niet te zeggen waarom dingen geheim. Maar waar die geheimzinnigheid?
Nou, dat kan ik wel zeggen. Is ten eerste wat ik net al een keer zei van wat is er tussen u en mij als vrijmetselaar. Hetzelfde als wat tussen mij en mijn vrouw is.
Mm-hmm.
Dat leg je ook niet op straat. Anderzijds is dat wij rituelen hebben. Waar wij rituele handelingen uitvoeren. Om iemand bijvoorbeeld in te wijden, te bevorderen of te verheffen. Nou, dat maken wij dus niet zomaar openbaar. Je kunt wel alles opzoeken. Maar dan ga je een hoop van de verrassing weghalen. Ja. Kijk, als je niet weet wat er gebeurt, dan ligt de verplichting om daar edel mee om te gaan bij die loge. Want die persoon die weet niet wat hem overkomt. Dus dat moet je dan ook zo serieus nemen als loge, dat je dat ook heel edel uitvoert.
Ja.
En dan is de verrassing natuurlijk des te groter. En dan gebeuren er handelingen. En die komen dan echt wel binnen.
Ja.
En dat is de bedoeling. En dat je die als een soort van geheugensteuntje gebruikt voor wat klopt en wat klopt er niet. En
Ja, dus het gaat, als ik het goed begrijp, gaat het eigenlijk voornamelijk om de impact van die rituelen zo puur en oprecht mogelijk te laten zijn. Dat je dus niet zo'n ritueel ondergaat terwijl je eigenlijk al half weet wat er gaat gebeuren. Of dat je misschien zit te wachten op van, oh, nu gaat dit gebeuren.
Ja.
Waardoor je de puurheid ervan mist.
Ja, exact. Want dan ben je alweer met de volgende stap bezig, stiekem.
Ja.
Zonder dat je er zelf in de gaten hebt. En dat is toch zonde, want dan mis je net die hele impact, zal ik maar zeggen.
Ja, en ook mooi dat je zegt dat dus de verantwoordelijkheid bij de medebroeders ligt. Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Want het is inderdaad waar dat je zo iemand die nergens wat vanaf. Het lot van die persoon, ik kan me voorstellen dat dat zo voelt, ligt dan een beetje in andermans handen. En dat is,
vertrouwen, hè, heet dat.
Ja, dat begint dus eigenlijk al bij de inwijding. Of het begint misschien al eerder bij de.
Ja, het begint eigenlijk al een klein beetje bij de commissie van onderzoek en zo. Hè. Dan merk je al hoe zo iemand erin staat of niet in staat.
Mm-hmm.
Op een gegeven moment zul je dat zulke dingen moeten doen. Er wordt natuurlijk altijd wel rekening gehouden met zo'n persoon. Hè. Stel die bijvoorbeeld slechtere been is of slecht kan zien. Of half doof of helemaal doof is. Daar wordt echt wel rekening mee gehouden in het ritueel.
Want kan je iets zeggen over wat bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd is in de loge?
Als ik even kijk, dan is dat toch wel. Ja, we hebben leden vanaf in de 20 tot in de 80, geloof ik. Ja, maar de gemiddelde leeftijd dat iemand vrijmetselaar wordt, dat is ongeveer zo 30, 40 jaar oud is, dan is hij een aantal fasen in zijn leven voorbij. En dan krijg je zo'n moment van, wat nu? He, ik heb dit al meegemaakt, dat meegemaakt, zus meegemaakt. Nou wil ik nog wel eens een keer wat meer diepgang. Ja. En hoe is dat bij mij gegaan, dat kan ik wel vertellen. Ik ben nog als middelbare scholier en lagere scholier, ben ik, missionair geweest bij de kerk. Ik ging iedere zondag met mijn ouders naar de kerk. En op een gegeven moment dan kom je in de leeftijd dat je denkt van dat maakt me allemaal, interesseert me allemaal niet zoveel meer. Want het is een beetje een spelletje.
Okay.
Een van de duidelijke voorbeelden die ik als missionair had, Ik moest op een gegeven moment de Bijbel van de rechterkant naar de linkerkant op het altaar zetten. En toen vroeg ik aan die priester, wat is daar de reden van? Dat hij eerst rechts staat lezen dan links. Dat heeft vast een reden. Nou, daar zei hij niks op. En dan denk ik van, ja, waar ben je dan mee bezig? Ben je dan met een toneelstukje bezig of ben je met inhoud bezig? Nou, bij de vrijmetselarij gebeuren ook zulke dingen. Dat je dingen van de rechterkolom naar de linkerkolom draait. Nou, dat heeft wel ergens mee te maken. En dat wordt ook uiteraard uitgelegd als je dat vraagt.
Ja, ja. Dus alle handelingen die tijdens zo'n ritueel uitgevoerd worden, of misschien bijna alle handelingen, hebben een verklaring, hebben een reden.
Ja. Waarom? Uiteindelijk zeggen wij dan, de verklaring ligt bij degene die het ervaart. Degene die zit te kijken en die denkt, oh jee, doen ze dat zo? Daar zou je dat uit kunnen begrijpen. Ja. Dan is dat prima.
Ja.
Want niemand heeft de kennis in macht, in pacht.
Nee.
Laat ik het zo zeggen. Het is zo dat er bestaat geen leer in de vrijmetselarij. Er bestaat enkel een werkwijze.
Okay.
En iedereen kan er met zijn eigen bagage anders tegenaan kijken en het anders uitleggen. Maar dat is allemaal prima.
Okay.
Zolang je er maar over kunt blijven praten.
Ja, dus het is niet zoals een godsdienst dat er een leer is die gevolgd moet worden, of dat iedereen hetzelfde moet vinden of achter. Nee.
Het is niet zo dat bijvoorbeeld de voorzitter, het meester van de werkplaats, dat een soort van priester is. Nee, dat gebeurt niet en dat zal ook nooit zo zijn. Ik ben zelf ook een keer voorzitter, het meester geweest en nee. Dat bestaat niet. Nee. Iedereen die lid is van de loge kan zijn mening geven. En wij treden ook nooit als bestuur of iets dergelijks naar buiten toe van onze loge vindt dat enzovoorts. Dat gaan wij nooit doen, want iedereen heeft zijn eigen mening.
Dus eigenlijk ga je met z'n allen een soort, je gaat collectief een soort individueel traject in.
Ja, ja, ja.
En omdat je het met z'n allen individueel doet, ben je toch een soort van collectief bezig.
Want
je
tuurlijk.
Ja. En ontstaan er dan discussies over van, maar ik vind dit en ik vind dat? Of is dat niet mogelijk?
Nee, discussies zijn niet mogelijk. Wat er gebeurt is compareren, zoals dat heet.
Oké, dat is een moeilijk woord.
Ja, compareren is het naast elkaar leggen verschillende meningen. Want het gaat er niet over dat je wel of niet wint bij ons. In de discussies heb je altijd een strijd van een winnaar en een verliezer, zal ik maar zeggen. En dat bestaat niet. Want wij gaan ervan uit dat iedereen zijn eigen waarheid heeft. En dat heeft alles te maken met wat zijn ervaringen zijn en zijn inzichten. En dat kan per persoon verschillen.
Ja.
En niemand heeft het recht om te zeggen, ja, maar jij hebt het niet goed begrepen. Hoezo? Misschien heb je het zelf wel niet goed begrepen.
Ja. Ja, en dat is natuurlijk ook moeilijk als je met z'n allen dat individuele traject ingaat. Dan is het ook moeilijk om van elkaar te zeggen van, ja, maar jouw traject, dat is fout.
Ja, dat staat niet.
Nee. Want zit de vrijmetselarij, zit die de godsdienst in de weg of vice versa?
Nee. Nou, je kunt één ding wel zeggen, is dat wij officieel als vrijmetselaren nog steeds in de ban zitten van de katholieke kerk, omdat wij namelijk vrijdenkers zijn. Hè, wij kennen geen dogma's, die de kerk wel heel duidelijk kent. Dus in 1800 ergens zijn wij in de ban gedaan door een paus. Maar ja, niemand maakt zich daar nog druk over, want één keer is zelfs de plebaan van de Sint-Janskerk is een keer in de loge een verhaal wezen houden.
Oh, wauw.
Ja, hè? Dat is leuk.
Oh, dat zou ik wel eens mee willen maken.
Ja, ja, ja. Ja,
dat is echt de ultieme kruisbestuiving.
Ja, precies.
Wauw, goed. Toon, zijn er nog dingen waarvan je denkt, nou, dit hebben we gemist? Volgens mij hebben we behoorlijk breed alles besproken.
Ja, 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 ja.
Van begin tot het eind. Als er nog dingen zijn waarvan je zegt, nou, dit wil ik nog even naar voren brengen of wat dan ook.
Nou, iedereen die naar deze podcast luistert, die kan altijd op internet opzoeken www.vrijmetselarij.nl. En daar kun je zien of in je eigen stad ook een loge is.
Want dat is de site van het overkoepelende orgaan, laat maar zeggen, van de orde.
Ja.
Dus op www.vrijmetselarij.nl, daar kan je eigenlijk alle informatie vinden. En daar kan je ook doorverwezen worden naar de desbetreffende loge bij jou in de buurt.
Ja, exact.
Oké. Toon, ik wil je heel graag bedanken voor dit gesprek. Ik vond het een heel mooi, uitgebreid en fijn gesprek.
Oké, graag gedaan.